Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee? En toon ik het aan? Lenklen, Vertiv Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
Goedemorgen, dit is de Week van Energeia op vrijdag 15 maart. Ik ben Ilse Akkermans en ik ben vandaag weer in gezelschap van Joep Westerveld, directeur van Energeia. Welkom Joep.
Goedemorgen.
Stroom van windparken op zee zou vanaf 2031 vooral aan land moeten komen in Limburg en Groningen. CE Delft heeft daar een onderzoek naar gedaan en over het hoe en waarom van Limburg en Groningen vertelt Joep zometeen. Maar eerst kijk ik met hoofdredacteur Wouter Hielkema weer naar ander nieuws van deze week en ook Wouter is in de studio. Goedemorgen Wouter.
Goedemorgen Ilse.
Welke onderwerpen viel jou op in het energienieuws van deze week?
Nou, ten eerste wilde ik het graag even hebben over een onderzoek van CE Delft, een opdracht van het ministerie van EZK. Die hebben onderzocht of een Nederlands emissieplafond voor sectoren die nu niet onder het Europese emissiehandelssysteem vallen, of dat zou helpen om de uitstoot van broeikasgas te reduceren. Ja, dat doet het. Alleen er is wel een risico op hoge kosten.
Ander onderzoek van CE Delft dus.
Ja. Ten tweede, een vervolg zeg maar op de salderingssaga. Energieleveranciers maken honderden euro's aan extra kosten voor klanten met zonnepanelen. Heeft de ACM onderzocht, heeft een verkenning gedaan. En TenneT verwacht fors meer te investeren. De komende 10 jaar verwacht de hoogspanningsnetbeheerder om 160 miljard te investeren in uitbreiding en onderhoud van het Nederlands en Duitse net, zowel op land als op zee. En dat is een verdubbeling van wat ze vorig jaar dachten. Hoe dat zo komt, gaan we het straks over hebben.
Ja, we beginnen met het Nederlandse emissieplafond voor sectoren die nu niet onder emissiehandelssysteem ETS vallen. Adviesbureau CE Delft heeft daarnaar een onderzoek gedaan. Ja, Wouter, het was een onderzoek in opdracht van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën. Wat heeft CE Delft precies onderzocht?
Misschien goed om eerst even stil te staan bij het ETS. Hè. Dat is dus een handelssysteem voor de industrie en voor grote uitstoters zoals elektriciteitscentrales. Voor hun CO2-uitstoot. Hè. Ze moeten dan rechten aankopen om te mogen uitstoten. Dat handelssysteem, althans we noemen het altijd een handelssysteem, maar eigenlijk is het gewoon een emissieplafond. Hè. Binnen dat handelssysteem is een beperkt aantal rechten. Mm-hmm. En dat loopt lineair naar beneden. En in 2039 wordt het laatste recht uitgegeven. En dan zijn er geen CO2-uitstootrechten meer. En dan is het idee dat er dan dus ook geen CO2-uitstoot meer plaatsvindt. Mm-hmm. Daar zijn wel een aantal nuances op te maken, maar dat is het idee. Maar heel veel sectoren vallen niet onder het ETS. Hè? Huishoudens, landbouw, mobiliteit, verzin het maar. En nu is er bedacht, van zouden die ook niet onder een soort ETS kunnen vallen? Nou, er is een Europees plan, dat heet ETS 2. Waarbij deze sectoren wel onder zo'n handelssysteem en onder zo'n emissieplafond gaan vallen. Mm-hmm. Wat heeft CE Delft nu onderzocht? Als we daar een nationale variant van maken. Dus een Nederlandse variant van een emissieplafond.
Ja, en ze hebben daarin dus gekeken naar drie mogelijkheden om een emissieplafond in te voeren.
Ja, drie manieren hebben ze bekeken. Een algemeen emissieplafond, voor, met een handelssysteem. Dus dat is eigenlijk net zoals het nu voor de industrie en de elektriciteitscentrales werkt. Mm-hmm. Ook is er gekeken als we nou een emissieplafond per sector invoeren. Hè, dus voor de gebouwde omgeving een apart emissieplafond, voor de mobiliteit een apart emissieplafond. Mm-hmm. En daarbinnen dan een handelssysteem. Of ze hebben gekeken van, oké, alle emissies zijn gewoon vrij totdat dat plafond wordt bereikt. En als je daarboven komt, dan moet je gaan betalen.
Mm-hmm. En wat is dan het verschil tussen het Nederlandse emissiehandelssysteem en het Europese emissiehandelssysteem ETS 2 dat eraan komt?
Ja, dat is inderdaad een beetje een ingewikkelde kwestie. Volgens CE Delft kunnen die twee dingen naast elkaar bestaan. Kijk, dat ETS 2, dat is een Europees systeem. Dat is Europees opgelegd en daar worden Europese doelen mee nagestreefd. Maar landen, lidstaten, hebben vaak ook nationale doelen. Hè? We hebben zelf een eigen klimaatwet waar we eigen doelen in opnemen. Mm-hmm. Vaak corresponderen die wel met een Europees doel. Maar soms zeggen landen ook van, we willen ambitieuzer zijn. Nederland nu bijvoorbeeld wil 55% CO2-reductie realiseren in 2030. Nou, dat correspondeert met het Europees doel. Alleen er werd altijd gezegd, van, eigenlijk streven we naar 60%. Mm-hmm. Nou, dat is ambitieuzer. Door nu naast zo'n Europees ETS-emissieplafond ook een nationale variant te ontwikkelen, weet je zeker dat je je eigen nationale doelen haalt. Hè? En niet alleen binnen die Europese doelen zit. Mm-hmm. Nou, daarna speelt mee dat de scope anders is. Hè? Bij dat Europese ETS-systeem, daar vallen de gebouwde omgeving, mobiliteit en de kleine industrie onder. Hè? Dus kleine bedrijven met uitstoot die nu nog niet onder het ETS vallen. Mm-hmm. Maar landbouw bijvoorbeeld is een belangrijke uitstoter, maar valt er niet onder. Nou, in de varianten die CE Delft nu heeft uitgerekend, zit landbouw er wel bij.
Ja, ja.
Dus daar zitten die verschillen een beetje. Wat ik dus zei, die twee systemen zouden dus naast elkaar kunnen bestaan. Ik denk daar zelf dan bij, van dan moet je wel goed zorgen dat je niet heel veel dubbel werk doet. Mm-hmm. Dus ik ben wel benieuwd naar hoe dat dan verder uitgewerkt zou kunnen worden.
En wat voor conclusies trekt het adviesbureau uit zo'n onderzoek?
Nou, dat de CO2-uitstoot daalt. Je legt immers een emissieplafond op. Dus dan weet je waar de CO2-uitstoot op uitkomt.
Dat is al goed nieuws.
Dat is op zich goed nieuws. Ja, als je gewoon verplicht van je mag niet meer uitstoten, dan weet je dat je daarop uitkomt.
Ja,
zo simpel is het natuurlijk. Maar, zeggen ze, onder bepaalde omstandigheden kan het er wel toe leiden dat je dan niet kosteneffectieve maatregelen gaat nemen. Hè? Omdat het plafond heel hard is, mm-hmm. Ja, heb je best kans, een beetje afhankelijk van welke optie welke uitgewerkte optie je kiest, maar heb je best kans dat je in een bepaalde sector maatregelen gaat nemen die heel duur zijn om te nemen, die nodig zijn om maar aan dat emissieplafond te voldoen. Terwijl, ja, als daar dat emissieplafond niet zou gelden, maar er op een andere manier gekozen was om de CO2-reductie te bewerkstelligen, ja, dat je veel meer CO2-reductie voor je euro krijgt, zeg maar. Dus, hè, dus het kan heel goed werken. Je weet heel goed waar je aan toe bent. Je legt een verplichting op van je mag niet meer CO2 uitstoten dan dit. Maar het kan dus heel duur uitpakken.
In hoeverre sorteert het demissionaire kabinet hier nou eigenlijk al op voor? Of is het gewoon een onderzoek om te kijken of het kan en wat het kost, en dan gaan we later bepalen of we het inderdaad willen?
Ja, dat laatste. Het is in opdracht van EZK heeft CE Delft dit onderzocht. Maar demissionair minister Jette heeft het ook ontvangen en gezegd van, nou, interessant. Wij zijn demissionair, dus wij gaan hier absoluut niet toe besluiten. Dat is aan een nieuw kabinet om dit mee te nemen in bijvoorbeeld het Klimaatplan 2024.
Ja, verder wilde je het gaan hebben over de verkenning van de Autoriteit Consument en Markt, waaruit blijkt dat energieleveranciers vorig jaar honderden euro's extra kosten maakten voor klanten met zonnepanelen. Dat is je tweede onderwerp van deze week. Ja, energieleveranciers gaven al langer aan dat ze meer kosten maken voor klanten met zonnepanelen dan klanten zonder zonnepanelen. Is er nou iets aan die uitkomst die je verrast?
Nee, eigenlijk niet. Het is ook een echo van eerder onderzoek. Hè? Rond de discussie rond de salderingsregeling, waar dit allemaal uit voortkomt, stelde de ACM al dat het enkele tientjes, hadden ze het over, per maand zou kunnen gaan of per jaar. Maar hè, dus echt verrassend is deze uitkomst niet. Maar omdat we het zo in deze podcast ook zo uitgebreid over salderen hebben gehad, vond ik het toch wel belangrijk om dit even mee te nemen.
Mm-hmm.
Salderen, dat zal elke luisteraar inmiddels wel weten, blijft bestaan. Hè? De Eerste Kamer heeft tegen het voorstel tot afbouw van de salderingsregeling gestemd. Maar energieleveranciers roepen al heel lang van, ja, wij maken meer kosten voor klanten met zonnepanelen dan voor klanten zonder zonnepanelen.
Mm.
Nou, ACM wilde, hè, de toezichthouder hierop, die wilde een beter beeld hebben van de redenen achter deze meerkosten en de omvang ervan. Dus daarom hebben ze nu deze verkenning gedaan.
Ja, ze hebben ook gekeken naar de oorzaken van de hogere kosten voor klanten met zonnepanelen. Welke zijn dat?
Ja, ze identificeren drie oorzaken. Dat zijn inkoopkosten, onbalanskosten en de kosten die betrekking hebben op de salderingsregeling. Nou, die laatste die is misschien het meest beeldend of het beste te snappen. Hè? Een klant met zonnepanelen. Die levert voornamelijk stroom in de zomer als de zon veel schijnt. Dat is vaak hele goedkope stroom.
Mm.
En streep dat weg tegen stroom die in de winter afgenomen wordt. Wanneer de zon niet schijnt, wanneer het kouder is, is de stroom vaak duurder. Nou, die twee dingen kun je tegen elkaar wegstrepen. En dat brengt kosten met zich mee voor de leverancier. Maar klanten met zonnepanelen, die zijn ook onvoorspelbaarder. De zon, ja, je kan aardig vooruitkijken, maar als je een jaarcontract afsluit, je weet niet hoe gedurende het jaar de zon gaat schijnen. Hè? Dat, je weet wel grosso modo. Maar voor een energieleverancier, die moet eigenlijk voortdurend zijn hele portfolio in balans houden. Zoals dat heet. Hè? Vraag en aanbod moeten op elkaar afgestemd zijn. Dus je moet als leverancier, als je zegt wat je bepaalde hoeveelheid stroom gaat afnemen of gaat invoeden, moet je je daaraan houden. En een klant met zonnepanelen is gewoon net iets lastiger daaraan te houden dan een klant zonder zonnepanelen. Die is voorspelbaarder.
Ja.
Nou, onvoorspelbaarheid kost geld. Dat is misschien een beetje de makkelijke manier om dat te zeggen. Ja, dus zo komen er allerlei kosten bij.
Ja, en de energieleverancier Eneco gaat huishoudens met zonnepanelen nu ook terugleverkosten rekenen. Wat gaat Eneco nou anders doen dan andere energieleveranciers die dat doen?
Ja, Eneco is inderdaad de volgende in het rijtje die deze week bekend maakte die terugleverkosten in rekening te gaan brengen. Er zijn er al meer. Wat Eneco anders doet dan anderen is dat ze het fijnmaziger doen. Ze gaan echt kosten per kilowattuur in rekening brengen bij een klant met zonnepanelen. Niet voor bestaande klanten, maar dat geldt voor nieuwe contracten, nieuw afgesloten contracten. In tegenstelling tot andere leveranciers die tot nu toe terugleverkosten rekenen, die hebben het of over een verhoging van het vastrecht, dus dat je gewoon maandelijks wat meer betaalt. Mm-hmm. Overigens begint Eneco daar wel mee met de verhoging van het vastrecht. Dat is echt per direct nu, voor nieuwe contracten. En pas vanaf de zomer gaan ze die kosten per kilowattuur in rekening brengen. Mm-hmm. En wat je bij veel andere leveranciers ziet, is dat ze een soort gestaffelde kosten in rekening brengen. Dus als je afhankelijk van hoeveel je teruglevert. Als je tot 1000 kilowattuur teruglevert, moet je zoveel extra betalen per maand. Maar dat is dan wel een vast bedrag. En als je tussen de 1000 en de 2000 teruglevert, dan ligt dat bedrag iets hoger. Mm-hmm. Dus op die manier. Dus het is wat Eneco doet, is veel meer echt de kosten leggen waar ze veroorzaakt zijn. Leggen ze het zelf uit.
Ja. Nog even terug naar die verkenning van de ACM. Die was bedoeld om een algemeen beeld te krijgen. En nu wil de ACM ook de kosten beter in beeld gaan brengen met de vervolgonderzoeken. Hoe willen ze dat gaan aanpakken?
Ja, ze gaan kijken bij 4 leveranciers. Budget Energie, Eneco, Engie en Vattenfall. En deze 4 zijn uitgekozen omdat ze alle 4 het net op een andere manier doorberekenen. Ik legde net uit hoe Eneco doet en hoe anderen doen. Dus deze hebben alle 4 een verschillende manier om die meerkosten door te berekenen aan hun klanten met zonnepanelen. ACM benadrukt, het is niet zo dat we deze 4 ervan verdenken dat ze iets onredelijks doen of iets dergelijks. Puur om die verschillen hebben we deze 4 uitgekozen. Mm-hmm. En daar komt het vervolgonderzoek naar.
En waarom hebben ze dat eigenlijk niet meteen meegenomen, die kosten?
Ja, waarom ze dat niet meteen hebben gedaan, weet ik eerlijk gezegd niet. Dat zal iets met tijd te maken hebben. Het is wel kritiek die ook vanuit de sector klinkt. Hè. We citeerden in ons stuk Cora van Nieuwenhuizen, de voorzitter van Energie Nederland, branchevereniging, die zei ook van ja, mm-hmm. Dat die kosten doorberekend worden, dat was al bekend. Die vaststelling, nou ja, leuk dat het nu bevestigd is, maar had gelijk gekeken of die meerkosten ook op een redelijke manier worden doorberekend. Want dat is de relevante informatie. Hè? Energie Nederland zegt, wij doen dat op een redelijke manier. Mm-hmm. Maar het is heel fijn als de ACM dat even als onafhankelijke toezichthouder ook bevestigt.
Ja, precies. Ja, en in de eerste helft van april komen de resultaten al, begrijp ik. Wat is eigenlijk het doel nou van het onderzoek? Wat gebeurt er met de resultaten?
De ACM is toch een marktmeester die namens de consument in het oog houdt of de tarieven van een eerste levensbehoefte als energie, of die op een redelijke manier worden opgesteld. Nou, daar is dit onderdeel van.
Dan hebben we nog je derde onderwerp. De verwachte investeringen van de hoogspanningsnetbeheerder TenneT zijn opnieuw flink gestegen. De komende 10 jaar verdubbelden de kosten zelfs tot 160 miljard euro. Ja, Wouter, de investeringsverwachting liep de afgelopen jaren al op. Wat verklaart nou het verschil in de verwachte bedragen?
TenneT staat als transmissienetbeheerder voor enorme investeringen. Hè, en die kijkt nu 10 jaar vooruit, hè, dat doen ze altijd. En ze zeggen voor komende 10 jaar 160 miljard. Mm-hmm. En een jaar geleden was het nog onder de 100 miljard dat ze daar zaten. Dus ja, ik vind het heel moeilijk om nu aan te geven wat precies dat verschil verklaart. Hè. Het is voor TenneT natuurlijk best ingewikkeld om 10 jaar vooruit te kijken. Je zit met ingewikkelde investeringen. Het aanleggen van hoogspanningsverbindingen of het aanleggen van het net op zee. Of verzin het maar. Ja, je hebt materiaalkosten, je hebt rentelasten, je hebt ingewikkelde juridische procedures, waardoor je niet precies weet wanneer iets nou precies wel of niet aangelegd mag gaan worden. Dat zijn allemaal dingen die meespelen. En als je dan bedenkt dat je dan voor dat soort investeringen 10 jaar vooruit moet kijken. Het is mijn werk niet, maar ik kan me voorstellen dat dat een hele ingewikkelde puzzel is. Mm. Waarbij je dus nu in de tijd waar we nu in leven. Geconfronteerd wordt met allerlei variabelen die daarvan op invloed zijn. En dat je naar beste eer en geweten daar een inschatting van maakt. En dat dat nu het dubbel is van wat er vorig jaar werd ingeschat. Ja, ik neem dat maar even gewoon als gegeven aan.
Ja, en speelt die mogelijke verkoop van TenneT Duitsland hierbij nog een rol?
Nee, eigenlijk andersom. De verkoop van TenneT Duitsland wordt alleen maar nijpender naarmate die investeringsagenda groeit. Mm-hmm. Van die 160 miljard wordt ongeveer 60% wordt uitgegeven in Duitsland en 40% in Nederland. Mm-hmm. En de Nederlandse staat is op dit moment de 100% aandeelhouder van het totale bedrijf TenneT. Mm-hmm. En als aandeelhouder heb je toch een bepaalde verantwoordelijkheid naar je deelneming toe, dat die financieel gezond blijft. Nou, voor zo'n enorme investeringsportefeuille moet je een bepaalde bepaald eigen vermogen hebben. Dat moet goed op orde zijn. En naarmate die investeringen groeien, moet ook dat eigen vermogen groeien. Mm-hmm. Nou, dan loop je de kans dat je als aandeelhouder kapitaal moet storten in dat eigen vermogen. Nederlands kabinet en ook de Tweede Kamer zegt steeds van ja, wij willen niet Nederlands belastingsgeld besteden aan investeringen die in Duitsland gedaan moeten worden. Ook niet indirect via dat eigen vermogen, omdat we daarmee risico lopen. Mm-hmm. Dus willen ze Tennet Duitsland verkopen aan de Duitse staat. Die verkoop die gaat moeizaam. Dat ligt voornamelijk in Duitsland. Daar is een beetje een begrotingscrisis en dergelijke. Allerlei redenen waarom dat moeilijk ligt op dit moment. Het had al lang beklonken moeten zijn. Mm-hmm. Maar dus nu die investeringen nog verder oplopen, wordt het alleen maar aantrekkelijker voor Nederland om snel Tennet Duitsland aan Duitsland te verkopen.
Ja. Ze staan dus voor een enorme investeringsopgave. Is er iets duidelijk over waar al dat geld naartoe gaat?
Ja, nou, ik zei net al eventjes, hè, hoogspanningsverbindingen, gelijkstroomverbindingen, het net op zee, transformatorstations, grensoverschrijdende verbindingen, verzin het allemaal maar. We gaan zo meteen met Joep hier verder over praten, over de aanlanding van wind op zee. Mm-hmm. Nou, dat zijn bijvoorbeeld kosten die de komende tijd echt, of investeringen die de komende tijd echt zich gaan aandienen.
Ja. Dankjewel, Wouter. De beste plekken om na 2031 stroom van windparken op zee aan land te brengen zijn Limburg, Groningen en Noord-Holland. Dat blijkt uit een onderzoek van wederom adviesbureau CE Delft. Over waarom die plekken het meest geschikt zijn en wat er allemaal voor nodig is, praat ik met redacteur Joep Westerveld. Ja, Joep, je hebt er een artikel over geschreven met de kop windstroom na 2031 vooral aan land in Limburg en Groningen. En als ik dat lees, dan denk ik, maar Limburg ligt helemaal niet aan zee. Hoe kan dat eigenlijk?
Ja, dit heb ik inderdaad een beetje expres in de kop gezegd. Omdat ik zelf ook dacht van, hè, de provincie die het verst van zee ligt, die zal een kans hebben om meerdere aanlandingen binnen te halen. Mm-hmm. Ja, kijk, een aanlanding betekent eigenlijk gewoon dat een kabel die van zee komt, dit, zeg maar, de plek waar die aankomt op een hoogspanningsstation, dat is de aanlanding. En als dat hoogspanningsstation in Limburg staat, dan heb je het dus over een diepe aanlanding in Limburg. En dan, ja, het feit dat die dan ook voor een deel over land loopt is eigenlijk niet zo relevant. Mm. Het gaat erom dat die verbinding geen aftakkingen heeft op het hoogspanningsnet voordat die bij dat station aankomt. En je hebt natuurlijk in Limburg industriecluster Gemelot, waar veel grootverbruikers zitten. Dus dat maakt het een interessante locatie. Maar ja, het blijft een beetje een gekke idee dat je dus in Limburg de aanlanding hebt van wind op zee. Volgens mij had Wouter in 2018 al dit verbaasd momentje.
Ja, inderdaad. Ik kan me nog goed herinneren, dat was in 2018 toen de Tennet-cijfers werden gepresenteerd. Was volgens mij op het kantoor van Van der Bron deden ze dat toen. En de voorganger van de huidige CEO Manon van Beek, Mel Kroon, was daar toen. En die vertelde toen voor het eerst, toen had ik inderdaad dit verbaasd moment, dat hij wind op zee wilde gaan aanlanden in het Roergebied bijvoorbeeld. Of inderdaad Limburg. Hij maakte zich toen al heel erg veel zorgen over de hoeveelheid wind op zee die gerealiseerd wordt en hoe dat allemaal in het net moet komen. Nou, toen waren de plannen nog de helft van wat het nu is, geloof ik. Hè. Toen gingen we naar 10 gigawatt in 2030. Inmiddels is dat 21 gigawatt in 2030. Daar lag hij al wakker van. Ja, hoe krijgen we dat allemaal het net in? Want als je het allemaal alleen maar aan de kust laat aanlanden, ja, dan krijg je die congestieproblematiek zoals we nu al hebben. Krijg je daar wordt daar enorm groter. Dus dat moet verspreid worden over het land en aanlanden op de plek waar het gebruikt. Dus Gemelot is dan een heel mooi voorbeeld.
Het zit ook echt in het woord aanlanden. Alsof het rechtstreeks van zee dan
aanlandt. Ja, als je met een boot aanlandt, dan zit je automatisch aan de kust. Maar precies, voor elektriciteit is dat...
Maar betekent dat ook letterlijk dat het dus rechtstreeks het Roergebied wordt ingebracht of het industriegebied in Limburg?
Daar komt het voor het eerst het net op dan, ja.
Ja, dat is interessant. Ja, even terug naar het onderzoek van CE Delft. Dat deed dus onderzoek naar de aanlanding van windstroom in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. En dat was in het kader van het programma Verbindingen aan land wind op zee 2031-2040. Ja. Waar richt het zich vooral op met dit onderzoek?
Nou, dit richt zich dus vooral op de systeemintegratie. Wouter die noemde het eigenlijk al een beetje van hoe gaan we die enorme hoeveelheid elektriciteit verspreiden over het net. Om toch even een beetje een beeld te geven. Kijk, 2030 is het doel dus 21 gigawatt aan vermogen. En in 2040 is het al 50 gigawatt aan vermogen. Nou, dat zegt mensen misschien nog niet zoveel. Maar dan heb je het dus over ongeveer 220 terawattuur aan elektriciteit per jaar die net opgaat. En om een vergelijking te geven, afgelopen jaar, 2023, was de totale elektriciteitsproductie van Nederland 120. Mm-hmm. En we hebben het hier dus over 220. Dus dan heb je ongeveer een beetje een beeld van hoeveel elektriciteit er alleen al van de Noordzee het net op moet.
Ook bijna een verdubbeling.
Ja, dus onderdeel is trouwens ook van dit onderzoek om een beetje een inschatting te maken van wat zou een goede verdeling zijn tussen het aan land brengen van elektriciteit en het aan land brengen van waterstof, die dus op zee al is omgezet van elektriciteit. Mm-hmm. En wat ze hebben gedaan is op verschillende aanlandplekken, dat zijn dan voornamelijk de industriële clusters, bekijken van oké, wat kunnen we hier kwijt? Om een beetje een inschatting te kunnen maken van wat zou de beste verdeling zijn voor die verschillende aanlandingen die we dan tussen 2030 en 2040 nodig hebben.
Ja, Groningen, Limburg en Noord-Holland kwamen dus als beste of meest kansrijke eigenlijk uit de bus. Hè? Waar heeft dat mee te maken?
Nou ja, dat zijn dus inderdaad industriële clusters. Kijk, de andere twee zijn Zeeland en Rotterdam. Daar zijn eigenlijk tussen nu en 2030 al aanlandingen gepland. Mm-hmm. Dus daar zit het net op een gegeven moment eigenlijk al een beetje vol. Daar is niet zoveel ruimte meer. Dus dat is eigenlijk ook wel logisch dat dan die andere clusters na 2030 aan de beurt komen.
Ja. Is er nog wel iets mogelijk in Rotterdam en Zeeland ook?
Nou, dat hangt er een beetje vanaf hoe de industrie zich ontwikkelt. Het hangt ook heel erg af van het aantal flexibiliteitsbronnen daar ontwikkeld worden. En daar bedoelen ze eigenlijk gewoon mee grote electrolyzers. Mm-hmm. Ja, want die kunnen dus grote overschotten van elektriciteit omzetten in waterstof.
Ja.
Zonder die flexibiliteitsbronnen is er in Rotterdam eigenlijk sowieso niks mogelijk. En in Zeeland 0 tot 1 aanlanding. Met flexibiliteitsbronnen zou je dus in Rotterdam en in Zeeland 0 tot 2 kwijt kunnen. En in Groningen, Noord-Holland en Limburg heb je het dan grofweg over 3 aanlandingen die mogelijk zijn. En dan in Groningen en Noord-Holland zou je nog een extra kwijt kunnen. Als je dus elektrolyzers neerzet.
Ja.
En dan een ander aspect wat ook nog meespeelt is de ontwikkeling van kernenergie. Want dat staat ook nu voornamelijk op de agenda voor Zeeland en voor Rotterdam. Dus als dat er komt, dan is er eigenlijk sowieso geen plek meer voor nieuwe aanlandingen.
Ja. Eigenlijk al geen plek meer voor. Tenminste, daar hadden we het vorige week over.
Ja, vorige week hadden we het over een onderzoek van Tennet waaruit eigenlijk blijkt dat er überhaupt al niet eens genoeg plek op het hoogspanningsnet is voor de aansluiting van die kerncentrales. Mm-hmm. Jij weet er iets meer van.
Maar ja, daar plaatsten we natuurlijk wel de nuance bij dat het een eerste onderzoek was, uitgaande van de huidige investeringsplannen, waar inderdaad ook geen rekening is gehouden met die kerncentrales. Dus om dat mogelijk te maken, moet het net verzwaard worden of uitgebreid worden.
Mm-hmm.
Nou is dat ook wel ingewikkeld in Zeeland. Dus ik zeg niet dat dat allemaal zomaar wel inpasbaar is, maar je kan ook niet zomaar zeggen van het is niet inpasbaar. Het is alleen niet inpasbaar in het huidige net.
Ja.
Dat is de nuance die je erbij moet maken.
Ja, het is wel een goede nuance, want dat speelt eigenlijk denk ik in dit onderzoek ook wel een beetje. Kijk, CE Delft die maakt gewoon een inschatting van wat is de meest efficiënte verdeling van die aanlandingen. Kijk, stel het blijkt dat je er uiteindelijk 10 nodig hebt. En je kan er 3 kwijt in Groningen en 3 in Noord-Holland en 3 in Limburg. En dan doe je er nog 1 in Zeeland. Dan is het niet nodig om in Rotterdam een verbinding aan te leggen. Daarmee is niet gezegd dat het absoluut onmogelijk is. Alleen om het op diepere plek te doen, dat is gewoon niet handig omdat het gewoon veel kost.
Mm-hmm.
Dus als dat niet nodig is, dan is het handiger om dus inderdaad die andere aanlandingen prioriteit te geven.
Ja. Het adviesbureau keek in zijn onderzoek naar 6 scenario's. Wat kwam daaruit?
Ja, dat zijn ze hebben een beetje voorgeborduurd op de 4 scenario's van de integrale infrastructuurverkenning 2030-2050. En dat is een beetje het grote de routekaart, als het ware, die de netbeheerders hebben ontwikkeld om de doelen voor 2050 te halen. Daar zitten dus 4 in en die verschillen vooral in de mate waar de besluitvorming plaatsvindt. Is dat vooral regionaal, landelijk, Europees, internationaal?
Mm-hmm.
Ze hebben daar twee scenario's nog aan toegevoegd. Eén voor de krimp van industrie, heet die. En de andere heet doorvoeren naar buitenland. Nou, dat spreekt wel voor zich. Ze hebben daar voor de zekerheid ook maar vast bijgezet dat het dus geen wensbeelden zijn, maar echt scenario's. Mm-hmm. Nou, dan heb je 6 scenario's en dat loopt nogal uiteen. Want het minimaal is dat je er 2 extra verbindingen of aanlandverbindingen nodig hebt. Van 2 gigawatt hebben we dan over dus.
Mm-hmm.
En het maximum is 13. Dus ergens tussen de 2 en de 13 moet het uitkomen.
Ja. Ja, en een deel van de energie wordt als waterstof aan land gebracht. Dat is dus waterstof die al op zee is gemaakt. Hoe zit dat?
Ja, nou, het idee is dat het makkelijker eigenlijk is om waterstof aan land te brengen. Mm-hmm. Dat kun je ook wel een beetje zien als je die scenario's bekijkt. Want nou, ik zei net al, voor elektriciteitsverbindingen heb je dus ergens tussen de 2 en de 13. Mm-hmm. Voor waterstof zou het eigenlijk voor alle scenario's gaan om 1 à 2. Mm-hmm. Dus je kan daar gewoon veel meer... De energiedichtheid is hoger. En daardoor heb je gewoon minder infrastructuur nodig. Ja. En dus is het handig om grote elektrolyzers op zee te bouwen. Als dat kostentechnisch ook mogelijk is. Zeg maar.
Ja.
En gewoon technisch mogelijk. Want het is, hè, er worden nu pilots meegedaan. In Nederland hebben we Poseidon. We hebben het in Frankrijk over... ik ben even de naam kwijt. Maar we hebben het ook over zo'n voorbeeldproject gehad in deze podcast. Mm. Dat is de staat van de techniek op dit moment. Hè. We zitten op pilotprojectbasis. Natuurlijk hele uitdagende omgeving. Midden op zee waterstof gaan produceren. Dus, en er wordt iets te makkelijk gezegd van... oh ja, dat gaan we doen, want het is zoveel makkelijker... om het op die manier in land te brengen. Mm. Eerst zien dan geloven.
Ja, als je ook bedenkt dat er eigenlijk op land... nog niet eens een grote elektrolyzer staat... dan Precies. kun je wel nagaan hoe moeilijk dat op zee... gaat worden nog.
Ja, maar ja, er wordt dus wel over nagedacht.
Ja.
Is er ook al iets duidelijk over hoe dan idealiter de verhouding moet zijn tussen het aan land brengen van waterstof en elektriciteit?
Nou, nee, want daar zitten dus gewoon nog veel onzekerheden in. Mm-hmm. Het hangt er ook gewoon van af hoe bijvoorbeeld de industrie zich ontwikkelt. Wordt dat toch vooral een elektrificatiescenario of wordt daar toch veel meer op waterstof nog gedaan? Nou ja. Hetzelfde zou je kunnen zeggen voor het transport en de gebouwde omgeving. Dat zijn allemaal nog onzekerheden die we niet weten. Mm-hmm. Dus ook daar, die verhouding zal ook heel erg verschillen per scenario ook weer.
Ja, ja, dit onderzoek was een verkenning. Hè? Een paar belangrijke dingen zijn erin niet meegenomen. Waar gaat het dan om?
Ja, klopt. Ten eerste is er bijvoorbeeld nog geen doorrekening van Tennet beschikbaar op dit moment. Nou ja, mm-hmm. Dat heb je wel nodig als je echt helemaal in detail wil berekenen... wat de beste plek is voor een aanlanding... Mm-hmm. Een aantal dingen die ze ook niet hebben meegenomen is bijvoorbeeld de effecten dieper op het net. Als je ergens een aanlanding doet. Mm. De transit flows bij de industriële clusters hebben ze niet meegenomen. Het effect van import en export niet. En bijvoorbeeld ook timing van onderhoud en uitbreidingswerkzaamheden aan het net. Dat is ook iets wat je toch echt wel moet weten om dit allemaal goed op elkaar af te stemmen.
Yeah.
Maar goed, CE Delft zegt daar zelf over van dit... Dat is niet het doel van dit onderzoek. Dit is verkenning. Dit moet richting geven aan de ruimtelijke analyse die nu moet gaan plaatsvinden. Mm-hmm. En in het vervolg zijn dit dingen die we dus wel gaan doorrekenen.
Dankjewel Joep. Dit was de Week van Energeia met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. Op energeia.nl lees je meer. Vond je het leuk om te luisteren? Dan doe je ons een groot plezier als je deze aflevering deelt in je netwerk of op sociale media met de hashtag Energeia. Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot volgende week.
Hoe bespaar ik welke wat in mijn IT? En toon ik het aan? Lenklen, Vertiv Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.